zegen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 43 en daarvan het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. Dat is verwacht. Psalm 43, het derde vers. Onze schriftlezing is vanmorgen uit de profeet Jesaja, daarvan hoofdstuk 53, Jesaja 53. Vooraf zal u worden gelezen de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld en nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, en die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we u Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des Heeren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid, en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons iegelijk naar zijn weg. Doch de Heer heeft onze alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding en mijn volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, vele rechtvaardig maken. Want hij zal zijn ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met overtreders is gesteld geweest, en hij een vele zonde gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, dankzegging zal worden gedaan voor de heer Van der Schoor, die vanuit het ziekenhuis is overgebracht naar het revalidatiecentrum Intermezzo. Laten we de heer bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, grote en heilige God, het is uw goedheid dat wij aan de morgen van uw dag samen mogen komen in uw huis. Uw trouwe zorg, waarin u ons samenbrengt. U loopt ons na met uw woord. We hebben het ook deze morgen mogen horen. En ons gebed samen is, Heere, wil zelf in ons midden zijn met uw woord en ook met uw geest. Die geest die onze harten onderzoekt, die geest die leidt in waarheid, die geest die onderscheidt wat in een mensenhart is, wat uit de mens is, en dat wat van die geest zelf is, waar die geest zelf ook mee wil getuigen, en dat is zo onverdiend, mee wil getuigen aan onwaardigen in zichzelf, van leven dat bij u is, een leven dat u schenken kunt, Heere, en schenken wilt. Want u komt nog met uw woord, u loopt ons nog na, u vraagt aan ons vanmorgen of wij ons leven in uw handen geven. En dan weet u hoe wij vanmorgen naar uw huis gekomen zijn. Of er een gebed in ons hart was, dat we uw woord, uw stem mochten horen. U weet hoe we gekomen zijn met een hart misschien wel vol van zorgen. Vol van dingen die ons bezig gehouden hebben in de afgelopen week. Dat ons hoofd bezet is met gedachten aan ons werk, aan onze studie, aan dingen die ons bezighouden in onze familie, in ons gezin, als u ons daarin geplaatst heeft, rond gezondheid. Heer, er kan zoveel zijn. Er komt ook zoveel op ons af, zoveel binnen ook in een mensenleven, zoveel aan informatie, zoveel aan prikkels, ons hoofd kan vol zijn. En dan bidden we deze morgen, Heere, dat we wat we meegenomen hebben in uw huis ook bij u mogen brengen, bij u mogen laten. Ook wanneer het diepe zorgen zijn. En dat we deze morgen iets mogen merken, iets mogen horen. Dat er bij u vrijheid is voor gebondenen. Dat er bij u troost is voor bedrukten. Dat er bij u kracht is voor vermoeiden. U weet wat in ons hart is. U weet ook, Heere, hoe hard ons hart vanuit onszelf is. Hoe onbekeerlijk. Hoe gehecht aan de dingen van nu. Hoe we daar zomaar in op kunnen gaan. En dan hoeven we niet oud te zijn, dan hoeven we niet jong te zijn. Dat hier en nu, dat kan zo trekken. En ons zo bezetten, alsof dat het allerbelangrijkste is en de enige werkelijkheid. We bidden u, Heere, mag dan vanmorgen blijken dat er een andere werkelijkheid is, een diepe, een laatste werkelijkheid is waarvoor u ons allen plaatst. Ook deze morgen, wanneer u neerziet uit de hemel op ons, onze harten onderzoekt, mag de ernst daarvan doordringen in onze levens, Heere, dat we met u te doen hebben. Die heilige God, die recht heeft op ons leven. Heere, we bidden u, kom tot ons met uw geest, met uw licht, met uw waarheid, zoals we ook gezongen hebben. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neer. Dat licht dat schijnt als in een donkere plaats, wanneer het in onze levens, in onze harten komt en oplicht. En dan zien we wel onze verlorenheid, onze verdorvenheid, Heere, mag dat zo zijn. Daar mogen we u om bidden. Ook al is dat een gebed wat ons wel laat zien hoe erg het is in ons leven. Wij mogen u daar wel om bidden, omdat dat de werkelijkheid van ons bestaan is. Doe uw licht, Heere, zo schijnen, over onze harten en over onze levens. Zend, Heere, uw licht, uw waarheid neder, dat het mag zijn dat er waarheid, eerlijkheid in onze hart is. Dat we onze harten mogen openleggen, onze levens voor u. Met een verlangen, Heere, kijkt u er maar in, bladert u maar door ons levensboek. Zegt u maar wat waar is in onze harten. Wat van onszelf is, wat van u is. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. Dat licht dat ook een lieflijk licht is, omdat het bij u vandaan komt, met opzoekende zondaarsliefde. Wat is dat een wonder? En wat wordt dat een wonder, wanneer we het werkelijk beseffen, opzoekende zondaarsliefde, ook deze morgen, dat u komt met uw woord, dat u ons niet overlaat aan onszelf, maar daarin spreekt tot ons, Heere, wil trekken, wil liefde wekken, liefde doen ontvonken, wederliefde geven. Heere, kom over en werk, zoals die God die leeft. Heere, waar leven ontbreekt, wilt u leven schenken. En dan heeft u maar één woord toch nodig, een machtswoord, waarin doden zullen horen de stem des Zoons Gods, die ze gehoord hebben. Die zullen leven. Heer, en waar leven is, het kan wel weer zo donker zijn, Maar mag er dan een gebed zijn tot die God die leeft, gun leven aan mijn ziel. Wil zo leven schenken, Heere. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En misschien zijn er vanmorgen ook zowel met ons die zo smeken tot u. Heere, spreek maar één woord. U bent die God die leeft. Ik wil er zoveel dorheid om mij heen en in mij. Bij u is leven. Schenk het, Heere. Maak oude dingen nieuw. En dan is het een uur van voorbereiding, Heere. U zijn alle dingen bekend. En dan weet u hoe we opgekomen zijn naar uw huis. Of we met een verlangen gekomen zijn dat u zo in ons leven aan het licht brengt wat in ons hart en in ons leven is. Of dat het alleen gewoond is of luisteren voor een ander. Maar leer ons deze morgen, Heere, te luisteren voor onszelf. Dat wij, ieder van ons, met u in rekening staan. En dat het de ernst van ons leven is, hoe het staat op deze reis door het leven naar de eeuwigheid. Heere, geef daarin eerlijkheid, eerlijkheid voor u, licht en waarheid. En waar u zelf gesproken hebt, Heere, wil daar ook uw licht over geven. En wanneer wij moeten zeggen dat het ons ontbreekt, Heere, mag het uitdrijven naar u. Mag het een week zijn waarin we onze harten onderzoeken. Mag het ook zo zijn dat het niet beperkt is tot die ene week van voorbereiding. Dat mag wel een week van ernst zijn. Maar mag ons leven in dat teken staan van te onderzoeken wie wij zijn voor u. Een week, een leven van zelfonderzoek. Heere, wie kan zichzelf dan doorgronden? Mag het gebed ook deze morgen zijn? Doorgrond en ken mijn hart, o Heer. Doorzoekt gij mijn hart en leven. Zie of er in mij een schadelijke weg is. En Heere, wanneer uw verlangen gewerkt heeft en begeerte en uitzien en een verstaan van de dingen die van u zijn, van enige kennis van uw Zoon de Middelaar, zaligmakende kennis, hartekennis door uzelf onderwezen, liefdekennis, omgangskennis, hem niet te kunnen missen, naar hem uit te zien, hem te verlangen. Heere, wil daar zelf zo licht en waarheid in schenken en dan zelf leiden in alle dingen. We dragen u op de zorgen, de noden van de gemeente. Dan weet u ook van ziekte en van rouw. U weet ook van die moeder onder ons, in haar gezin, die ernstige boodschap heeft ontvangen, waar doktoren proberen een keer te brengen, maar daarin zijn handen van artsen ook eindig en beperkt. En daarom bidden wij u, Heere. Bij u is alle macht en alle weten. Bij u is ontferming. Ontferming over haar, haar man, haar kinderen, haar gezin. Wees nabij, Heere, in dat grote kruis, dat diepe verdriet, dat vragen hoe verder. We mogen u bidden indien het mogelijk is, Heere. Ook bij u zijn toch alle dingen mogelijk. Mag er een keer zijn, een wending tot genezing. Wij mogen u bidden, Heere, ontferm u over haar ziel, over die haar lief zijn. Gedenk, Heere, nadat het hart zo te neergebogen kan zijn, wilt u het oprichten en tot u wenden en van dat ene nodige spreken, die enige troost, beide in dit leven en in het sterven. Dat ik niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker eigen ben. Zaken die zo groot zijn, Heere, spreek ervan, ook in het midden van de gemeente. Dat er een gebed mag zijn voor haar, ook voor onszelf, onze eigen hart en zielen. Gedenk, Heere, ook waar rouw is. U weet van lege plaatsen. U weet van verdriet wat iedere dag, gemis wat iedere dag ook weer spreekt. Wil daarin ondersteunen, nabij zijn en schrijende harten tot u richten. Troosten uit uw hemel. Wij dragen u ook op, Heere, zo alle noden, psychische noden, u weet, ook daarin van banden. Wil ze verbreken. Wil met hen zijn die daar onder lijden, dragen zulke zware lasten. Ook met hen die met liefde en zorg omringen, geef moed en kracht. We dragen u op, Heere, zo allen die kruis dragen. Kruisen waarvan wij weten als gemeente, of misschien maar enkelen van ons. Verborgen kruisen, u zijn alle dingen bekend. Geef dan, Heere, ze ook bij u te mogen brengen. Want dan kan het zo anders zijn, dan wordt het zo anders als we het mogen weten, dat u ervan weet, van onder eeuwige armen, onder u eeuwige armen die dragen, ook door hele moeilijke tijden, met hele zware lasten, als we dan niet alleen hoeven te dragen, maar mogen volgen, wat is dat een genade. Achter die grote kruisdrager, als u kruisen wilt heiligen, lijden wilt heiligen, door het een eeuwigheidslicht te geven en eeuwigheidswaarde. Wij bidden u, Heere, wil zo zijn met ieder van ons, met onze ouderen ook die meeluisteren, met onze jonge mensen ook. Geef dat ze heerlijkheid, dat ze waarde mogen zien, hoe goed het is om u te dienen. Dat deze wereld voorbij gaat, ons hart niet kan vullen. Ons hart uiteindelijk en ten diepste leeg laat. Maar dat er bij u werkelijk waarheid is. En dat er bij u werkelijk rust is, ook in alle onrust van nu. En dat er bij u werkelijk vreugde is, waar alle vreugde van deze wereld wel even kan zijn, maar niet blijvend is. En voorbij gaat. Heere, spreek zo ook tot onze jonge mensen. Wil zo doorgaan met uw werk. U bent de God die leeft. Wil ook in het volgende geslacht werken. Heere, wil niet voorbij gaan voor ieder van ons. We dragen u ook op. In een dankzegging vanuit ons als gemeente, de Heer van de Schoor. Die vanuit het ziekenhuis mocht overgebracht worden naar een plaats van herstel. Dan heeft u tot nu toe willen bewaren, ook in zijn hoge ouderdom, gedenk hem ook in het verdere. Ook naar zijn hart, wil daartoe ook spreken, Heere, en geef hem zijn plaats weer in te nemen. Gedenk ons zo allen, Heere. In een uur waarin u spreekt en ons vraagt hoe het is in ons leven, in het bijzonder in een uur van voorbereiding. Mag dan, Heere, uw eigen werk ontdekt worden. Mag de zonde ontdekt worden. Geef dan waarheid in spreken en in luisteren. Opdat alles uit mag lopen op de eer van uw grote naam. Wil overal zijn waar uw woord gebracht mag worden. Wil met uw dienaren zijn. Ouderlingen, studenten die voorgaan. En ook vanmorgen onder ons woorden en stem geven om te spreken, harten om op te merken, biddende harten. Wij bidden u dat, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 6 en daarvan de versen 2, 3 en 4. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. In de derde vers, mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilige ogen in deze jammerstaat. Het vierde vers, keer eindelijk Heer, toch weder, mijn ziel buigt zich te neder, ai, red haar van het verderf. Psalm 6, de versen 2, 3 en 4. Intussen zal er worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede voor het medisch zendingswerk en de derde voor het de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekstwoorden die we met de hulp des Heren samen open te overdenken, die vindt u in het gelezen gedeelte, Jesaja 53. En daarvan de eerste drie versen, Jesaja 53, vers 1 tot en met 3. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Ons thema vanmorgen dat is antwoord aan de man van smarten. Drie punten. Ons eerste punt, niet gehoord. Ons tweede punt, niet begeerd. Ons derde punt, niet geacht. Antwoord aan de man van smarten, niet gehoord. We lezen in ons eerste vers, wie heeft onze prediking geloofd? Niet begeerd. We lezen in vers 2. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Ons derde punt, niet geacht. We lezen in vers 3. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Ons eerste punt, niet gehoord. Het is vanmorgen opnieuw een zondag in de lijdenstijd waarin we stilstaan met de kerk van alle plaatsen. Bij het toeleven naar dat lijden van Christus op Golgotha. Hij heeft zijn hele leven geleden en in het bijzondere toen. Lijdenstijd is daarop gericht, op het overdenken daarvan en wat dat betekent voor Gods kerk. Wat de troost daaruit is voor Gods levend gemaakte kerk. Het is vanmorgen ook een uur van voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal, dat als de Heer het geeft, volgende week in uw midden, zal mogen worden aangericht. En ook het heilige avondmaal is een dienst waarin zo de vraag naar voren komt wat dit betekent, waar het op wijst. Gedenk de dood des Heren totdat hij komt. Het lijden, het sterven van Christus staat daar in het middelpunt. Het gedenken daarvan. En dat grote wonder, de troost daaruit voor Gods kerk. En dan is het vanmorgen een uur om na te denken over die bediening. Maar dan in het bijzonder met de vraag of ik daar persoonlijk toe bereid ben. Op voorbereid ben. Dat is een vraag die centraal staat vanmorgen en ook mee mag gaan een week in een week van voorbereiding, een ernstige vraag. En dan weten we ook dat het belangrijk is dat we een kerkelijk recht hebben. Dat betekent dat belijdende leden alleen zij mogen aangaan en toch heeft het heilige avondmaal betekenis voor het geheel van de gemeente. Ook doopleden mogen zien dat zichtbare evangelie wat blijkt uit die bediening van de sacramenten. Ik hoop dat jullie volgende week ook met een gebed in het hart in de kerk zijn. Om iets te zien, iets te mogen weten, werkelijk te mogen weten van wat het heilige avondmaal betekent. Een kerkelijk recht is belangrijk. Een goddelijk recht, dat is zo heel persoonlijk. Weten wij dat de Heere ons zelf nodigt aan deze tafel? Ons thema is antwoord aan de man van smarten. En dat mag vanmorgen wel onze vraag zijn. Hoe is ons antwoord, jouw antwoord op de man van smarten? Want hij vraagt ons heel persoonlijk vanmorgen wie hij is voor u. Wie ben ik? Die man van smarten, dat is de Heer Jezus zelf. Je mag van ver op hem zien. Wie is hij zelf voor u? Dat is een hele belangrijke vraag. Ik denk wel de allerbelangrijkste vraag die in ons leven gesteld kan worden. Wie is de man van smarten? Wie is Christus voor u? Die gaat over ons leven, onze levensreis door dit leven heen. Die gaat over de enige troost uit hem. In leven en in sterven, ook na dit leven. En die vraag van de man van smarten, die wordt op een aantal punten in ons tekstgedeelte gesteld. Wie hij is voor u. En eigenlijk in ons eerste vers op twee manieren. Jesaja stelt de vraag naar wat de prediking heeft gedaan. Een onderzoekende vraag. Wie heeft onze prediking geloofd? En hij stelt daar nog een tweede vraag bij, aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Ons tekstvers is eigenlijk middenin een lied. De Bijbel is in zijn geheel geïnspireerd, maar de hoofdstukindeling niet. Die is later aangebracht. En daardoor begint hoofdstuk 53 eigenlijk middenin een lied van de knecht des Heren. Er staan er vier in de Bijbel, allemaal bij Jesaja, allemaal in de hoofdstukken af hoofdstuk 40. En dit is het laatste lied dat Jesaja mag zingen van de knecht des Heren. En hij mag dat doen in Israël. Hij woonde in Jeruzalem. En toen de stad nog heel was en het land nog heel was. En toen heeft hij gezien dat de Heer zou komen met straffen, met oordelen over Israël. Jeruzalem zou verwoest worden. En dan mag hij ook verder zien door het oordeel heen vanaf hoofdstuk 40. Troost, troost mijn volk. Woorden van troost mag hij ook spreken. Ook in die liederen van de knecht. Dit is dus één van. Wie is de knecht des Heren? Dat zegt de Bijbel hier, maar ook op andere plaatsen. In Handelingen 8 wordt het heel duidelijk. Daar wordt Jesaja 53 aangehaald. Diezelfde vraag, wie is hij? Als een man op reis terug uit Jeruzalem, een kameling. Toen zond de Heer een uitlegger naar die man toe, was Filippus. Wat lees ik eigenlijk? Wat betekent dat eigenlijk? Wat hoor ik eigenlijk? Hij las hardop. Wat betekent dat voor mij? Er kunnen ook vragen zijn waarmee we vanmorgen ook in Gods huis gekomen zijn. Wat lees ik eigenlijk? Wat hoor ik eigenlijk? Wat betekent dat voor mij? Weet u wel, die hele belangrijke vraag. En toen mocht Filippus wijzen. En toen wees hij op die man van smarten, op Christus Jezus zelf. Hij is het. Hij is die lijdende knecht hier in Jesaja 53. En toen heeft de Heere tot het hart van die kameling willen spreken. Voor een enkeling was Filippus naar die woeste weg geleid. En hij heeft Christus mogen zien, uit de schrift, heeft gesproken tot zijn hart, heeft hem mogen zien, mogen omhelzen. En daarop is hij gedoopt en heeft hij zijn weg mogen gaan met blijdschap. Christus, hij is de knecht des Heren. En hier in hoofdstuk 53 zien we dat die weg van die knecht door de diepte gaat. Dat gaat heel laag, heel diep. Begint hoog. Hoofdstuk 52 vers 10 begint de knecht heel hoog. Hij zal verhoogd worden. Hij zal heel erg verhoogd worden, deze knecht. Maar daartussenin zal zijn weg door de diepte gaan. En dan die verheven knecht, vers 13. Zeer hoog verheven. Is nu helemaal in de diepte. Zo in de diepte. Vers 2 lezen we over dat hij geen gestalte had. Vers 3 lezen we dat hij veracht was. En in vers 1 zegt Jesaja: ik heb hem gezien, ik heb over hem gesproken, maar wie heeft onze prediking geloofd? Jesaja heeft zijn profetieën eerst uitgesproken, mogen we aannemen, en daarna ze opgeschreven. Bij sommige profetieën weten we bij welke gelegenheid hij ze heeft uitgesproken. Hier zijn ze voor ons opgetekend. Wie heeft onze prediking? De profetieën van Jesaja geloofd. Dat begint met horen. Geloof is uit het gehoor. Wie heeft eigenlijk gehoord wat Jesaja zei? Een vraag van Jesaja. Een ontdekkende vraag. Een vraag van onderzoek. Wie heeft eigenlijk gehoord wat ik gezegd heb, zegt Jesaja. U heeft misschien wel heel veel preken gehoord. Al heel lang. Een heel leven lang. En werkelijk horen. Wie heeft werkelijk gehoord? Er kan zoveel zijn wat er tussen Gods woord en ons in staat, onszelf ook. Zomaar onze gedachten afgeleid worden, een andere kant op gaan. Dingen van de week die meegekomen zijn de kerk in. We hebben er ook voor gebeden dat we ze los kunnen laten. Het kan ook zo moeilijk zijn dat ze zich opdringen. En dan dat je interesse een andere kant op gaat, even afgeleid. En dan heb je het niet eens gehoord. Wie heeft werkelijk gehoord wat Jesaja zei? Wie heeft werkelijk die prediking gehoord? Ach, wie heeft die prediking gehoord en dan verstaan met zijn hart? Wat betekent die prediking werkelijk? Wie heeft onze prediking geloofd? Verstaan, vruchten van bekering en van geloofwaardig. Maar dan zegt u vanmorgen misschien wel, ja, dat is wel mijn verlangen. Dat zou ik wel zo heel graag willen, dat ik die prediking niet alleen hoor, maar ook versta. Maar hoe weet ik dat? Hoe kan ik dat weten? Dan stelt Jesaja nog een vraag. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? De arm des Heren. En Israël van het Oude Testament weet wat die arm des Heren is. Het was door de hand van Mozes. Nee, Exodus, de hand van de Heren. Mozes mocht zijn arm uitstrekken over de Rode Zee. Maar het is door de arm, de hand des Heren, door een hoge, door een sterke hand, dat Israël is uitgeleid. Mozes strekte zijn arm uit. En het water van de Rode Zee spleet. En Israël kon midden doorgaan. Een sterke arm. En wie is de arm des Heren geopenbaard? Wie weet van dat de Heren een arm heeft met macht? Dat hij een God is vol majesteit. Een heilige God. Veel hoger dan de goden van Egypte, die Egypte niet kon verlossen. Maar de Heere wel, de Heer heeft een arm met macht. Hij is groot en hoog verheven. En tegenover die hoogheid ben ik zo laag, zo klein, zo onwaardig. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dat zou een vraag zijn van zelfonderzoek. Weet ik van mijn kleinheid, mijn laagheid, mijn onwaardigheid tegenover die hoge, machtige arm? Heeft een arm die verlossen kan. En wie is de arm des Heren geopenbaard? Een arm die alles kan, die ook alles maken kan. Psalm 8 spreekt over de scheppingsmacht van de Heer. Dat hij de sterren als met zijn vingers op hun plaats en in hun baan heeft gesteld. Wie zou niet beven voor die majesteit vol diep ontzag? Heeft u het wel eens gedaan? Vol ontzag voor de Heere, tot hem gebeden. Uit de diepte. Wij kleine mensen. Mensen in het stof. En weten hij zo hoog, ik zo klein. Een machtig arm. Een arm die verlossen kan. En het was bij Mozes een arm waardoor de Heer met veel kracht sprak. En hier in Jesaja 53 komt er een andere gestalte van deze arm om te verlossen openbaar. En Mozes zo hoog. En nu in Jesaja 53 zie je die arm de diepte ingaan. De Heer zoekt een weg door de diepte heen. Door de diepte heen zendt hij zijn knecht om te verlossen. En wie is de arm des Heren geopenbaard? Openbaren, dat betekent eigenlijk dat je iets gaat zien wat je ervoor niet zag, niet wist. Jongens en meisjes, dan mag je denken aan een standbeeld. Ik ben niet zo bekend in Barendrecht, maar ze zullen er vast wel zijn. Op plaatsen, standbeelden. En misschien heb jij het wel eens gezien dat er een standbeeld helemaal nieuw was. Eerst kun je dat dan niet zien, dan wordt er een kleed over gedaan. En dan komt er een belangrijk iemand, de burgemeester bijvoorbeeld, of de wethouder, of nog iemand anders. En die zegt daar dan wat bij en dan wordt dat kleed weggehaald. Wat gebeurt er dan? Dan zie je opeens wat eronder zit. Daarvoor zag je hooguit wat vormen, maar nu zie je een prachtig standbeeld. Dat is eigenlijk openbaren. Je zag hooguit wat vormen, maar je wist niet wat het was, werkelijk was. En dan is dat kleed weg en dan zie je het opeens. En wie is de arm des Heren geopenbaard? Dat kan, dat je heel vaak in de kerk bent geweest. Als je jong bent, kan dat ook al heel vaak zijn. En hoe ouder we zijn, hoe vaker. En dan is de vraag van Jesaja, aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Niet alleen maar van iets van de vormen, iets van een indruk die bij het koffiedrinken alweer weg is. Maar geopenbaard. Dat het niet loslaat. Dat het meegaat, terugkomt. En wie is de arm des Heren geopenbaard? Dat willen we liever niet vanuit onszelf. Is dat zo? Staat in de Bijbel. Adam en Eva, toen die arm des Heren, die machtige arm, aan hen geopenbaard werd, na de zondeval, toen vluchtten ze bij de Heren vandaan, ze gingen bij hem weg. Dat is wat wij mensen zomaar doen. Bij de Heren vandaan. We willen er vanuit onszelf niet aan. En wie is die arm des Heren geopenbaard? Weet u iets van Gods macht? Gods blinkende majesteit. Gods heiligheid. Weet u iets van wie u bent voor de Heer? Zoals Adam en Eva dat wel wisten, al bevende vloden ze voor de Heer. Zoals Jesaja daarvan weet, hij weet, Jeruzalem zal verwoest worden, het gaat door het oordeel heen. Het is verdiend. Het is mijn bestaan, mijn volksbestaan, mijn eigen bestaan. Door het oordeel heen, want ik heb gezondigd voor de Heer. Het is wel nodig daar iets van te kennen, van die arm des Heren. Ook in zijn macht, in zijn hoogheid. En wie wij dan zijn voor hem. Hoe zou er anders plaats kunnen komen. Voor die man van smarten in wie hij werkelijk is. In zijn waarde, in zijn betekenis. En Jesaja heeft erover gesproken. En die prediking gaat door. De prediking van de man van smarten. Die zelf spreekt met macht. En waar de dood heerst, levend maakt. Harten die dood zijn, nieuw maakt, levend maakt. En die zelf leert, zelf overtuigt van onze zonde, onze onreinheid, onze onwaardigheid en trekt. Trekt met koorden van liefde. Voor die majesteit van zijn vader. En dan toch niet bij hem vandaan te kunnen. Omdat de Heer zo goed is. Trekt met die droefheid naar God. Zoals de Heer die werkt en zoals die op de Heer gericht is. Verlangen in het hart geeft. En dan is het met verdriet in je hart. Wanneer je moet zeggen, ik heb die prediking niet werkelijk gehoord. Wat een wonder als het anders mag worden. Onze eerste gedachte was dat niet gehoord. Onze tweede gedachte niet begeerd. Die man van smart. Hij is geopenbaard. Dat is in de diepte gebeurd. Hoe dan? Nou zegt Jesaja, hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. Maar weet je wat het is? Heel veel mensen hebben dat niet opgemerkt, niet gezien, laat staan. Dat ze het begeerd hebben en naar verlangd hebben. En als we dan vanmorgen dit overdenken, deze verschijning van die man van smarten in zijn laagheid, dan mag het steeds wel onze vraag zijn, heb ik hem begeerd? Gaat mijn hart naar hem uit? Is dat ooit geweest in mijn leven? Als een reisje, als een klein takje, heel klein. Jesaja 11 wordt er ook over gesproken. Een takje wat begint en daar komt dat takje uit een afgehouwen tronk. De afgehouwen tronk van Izzi. Hier ziet Jesaja opnieuw een takje. En opnieuw is het de Heer Jezus. Maar nu ziet hij het niet uit die afgehouwen tronk, maar waaruit, als een wortel uit een dorre aarde. Maar het is heel klein. En opnieuw die man van smarten, dat is de Heer Jezus zelf, heel klein. Heeft hij hem begeerd? De herders wel. Ze hebben gebukt om binnen te gaan in die plaats waar hij gelegd was. De wijzen, ze zijn door hun knieën gegaan. Ze hebben hem aangebeden. Ze hebben hun schatten voor hem uitgestald. Heeft u heerlijkheid in hem gezien? Simeon wel. Het was een zoon van de armen, want zijn ouders brachten het offer van de armen. Maar Simeon heeft heerlijkheid in hem mogen zien. Die de onwaardigste was van alle mensen. Hoe kan dat? Hoe kun je daar heerlijkheid in zien? Is de arm des Heren u geopenbaard in die lage gestalte? Is dat verlangen in uw hart gekomen? Aan zo iemand heb ik behoefte. Zo iemand heb ik nodig. Maar zo iemand gaat mijn hart uit. Die zo laag wil dalen, nog lager. Zo laag tot in de diepste van de verlorenheid van mijn bestaan. Zo iemand heb ik nodig. Omdat ik gezondigd heb, omdat ik die onwaardigste ben. Hij is opgeschoten voor zijn aangezicht, zegt Jesaja. Waar is Jesaja omhoog? Dat is het aangezicht van de Heer. Hij was de gunsteling van de Vader, zijn geliefde zoon. En in de hemel heeft deze zoon op zich genomen om de wil, de ontferming van zijn Vader te doen. En daarom is hij zo laag afgedaald. En zo'n klein takje opgeschoten. Voor zijn aangezicht, zijn vader zag het. Het was in de gunst van zijn vader ook toen hij weg door de diepe vernedering heen ging. Toen zijn vader hem leek te hebben verlaten, tot in de diepste diepten van zijn lijden. Toch wel voor zijn aangezicht, maar het moest zo diep. Om de zonde van de zijne. Als een reisje uit en als een wortel uit een dorre aarde. Het dorre aarde, daar is een wortel opgeschoten en ontkiemd. Hier is aarde niet zo dor. Dor betekent eigenlijk onvruchtbaar. En aarde is vruchtbaar over het algemeen in ons land. We zien zelfs al voorjaarsbloemen bloeien, eigenlijk al weken, maanden lang zelfs, nachts is er soms. En dat betekent dat aarde vruchtbaar is. In Israël was lang niet elke aarde vruchtbaar. Had je woestijngrond waar nauwelijks iets kon groeien of helemaal niet. Berggrond. Nee, in Nederland heb je het soms wel. Als je naar het strand zou gaan. En u zou daar zo'n reisje. Vanuit een wortel zien groeien. Dan zou je denken, hoe kan dat nu? Dat kan toch helemaal niet? Daar is het veel te zout en er is veel te veel wind en er is alleen maar zand. Dat is wat je zei hier zegt. Uit dorre aarde zie ik toch iets komen, iets groeien. Zo is deze knecht. Als een klein takje, een reisje. Als een wortel opgeschoten. Legt Jesaja het nadruk op. Waarom zou hij dat doen? Omdat hij weet hoe dor het in zijn hart, in zijn leven is. Dat is mijn bestaan. Ik ben zo dor, zo onvruchtbaar in mezelf. Ik heb het wel geprobeerd om tot eer van de Heer te leven. Maar hoe meer ik het probeerde, hoe meer ik merkte dat mijn hart zo dor, mijn leven zo onvruchtbaar was. Dat ik in al het goede wat ik probeer, ook in het leven naar mensen om me heen, toch iedere keer weer mezelf bedoel en niet de Heer. En hoe goed ik het ook me voorneem, toch zeg ik net weer het verkeerde. Of een verkeerde gedachte, een verkeerde blik, een verkeerde klik van de muis. En alles weer bedorven. Dat is mijn bestaan, dor, dood, onvruchtbaar. En het grote wonder is, die zoon van God, de zoon des mens, die man van smart, wilde zo laag afdalen, uit dorre aarde geboren worden, hij zelf zonder zonde. Maar alle gevolgen van de zonde wilde hij dragen, indalen in ons verloren bestaan. Hebt u het al geleerd? Omdat ik zo dor, zo onvruchtbaar ben. En in hem was geen heerlijkheid en geen gedaante. Niets, omdat hij zo laag afdaalde. Niets, waardoor je zou kunnen zeggen, wat is dat, een heerlijkheid. Kijk, dat konden de Israëlieten wel zeggen. Toen ze aan de overkant van de Rode Zee waren, toen zongen ze. Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stort hij in zee. Maar hier is die arm des Heren zo laag afgedaald, zo in de diepte. Hoe laag? Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Niets van blinkend, niets van majesteit. Er was geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Geen gedaante. Dan wordt er een woord gebruikt, wat ook gebruikt wordt in 1 Samuel 16. Hier wordt het gebruikt om te zeggen, Christus, de zoon van David, had geen gedaante. Eigenlijk staat er een niet-gedaante. Dat betekent, je kijkt aan hem voorbij. Je kijkt over hem heen. In 1 Samuel 16 wordt gezegd van David. Dat hij een prachtige gedaante had, een man die indruk maakte. Het was aan het hof van koning Saul. Die is moedeloos en dan zoeken ze iemand die muziek kan maken om hem op te beuren. En dan zeggen de hovelingen van Saul, nou ik weet wel iemand. Een jonge man in Bethlehem die kan geweldig goed spelen. En hij ziet er indrukwekkend uit. Hij heeft een indrukwekkende gedaante. David wel. Maar die grote David zo niet. Geen gedaante, een tegenstelling. Christus wilde zo diep dalen. Dat wie hem zag. Die man van smarten, die doorstriemde rug, doorploegde rug. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Een niet-gedaante, je wendt je blik van hem af. En dat ziet Jesaja hier vanuit de verte. En hij rekent zichzelf erbij in. Wij hebben hem niet begeerd. Wij zoeken iemand met wie je weg kunt lopen, wie je achterna kunt lopen, die je bevestigt in je bestaan en waar je een groot mens mee wordt, mee blijft. Maar hij zegt nee. Juist in de diepte. En ik heb hem niet begeerd. Ik heb geen begeerte, geen verlangen naar hem gehad. Maar het moest zo. Het moest juist door de diepte heen. Waarom? Omdat mijn bestaan zo verdorven is. En dan is die vraag van Jesaja. Die vraagt om antwoord. Antwoord aan de man van smart. Of wij toch geleerd hebben hem te begeren. Maar ook wel dit. Of we dat kennen. Dat we hem niet begeerden. Dat we eigenlijk iets heel anders zochten. Steeds onszelf zochten. Hebben we geleerd die dorheid, die onvruchtbaarheid in ons eigen leven. En dat is een vraag die vraagt om een eerlijk antwoord. Mag u nu vanmorgen geven tussen de Heer en uw ziel. U mag het ook meenemen naar huis, ook de week in. Heer, hoe is dat in mijn leven? En heb ik ondanks dat weten, ik begeerde hem eigenlijk helemaal niet. Toch begeerde naar hem mogen ontvangen. Mogen ontvangen. Want hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Maar heeft de Heere onze zielenogen voor hem geopend, geopenbaard. Dan gaat de doek eraf om iets van heerlijkheid, toch van heerlijkheid in hem te mogen zien. Zo een is nodig. Kan het nog voor mij, die begeert dat verlangen, dat leren hongeren, leren dorsten naar de gerechtigheid. En als u moet zeggen, dat mis ik, dat heb ik nooit gekend in mijn leven, dan moet ik u voor volgende week zeggen, dan past daar geen plaats aan de tafel. Want die vraagt om iets te weten, iets te kennen. Van die gedaante, van dat waarom van die gedaante, van deze man van smarten. Heel persoonlijk, in eigen leven, in eigen hart. Wanneer u mag weten, dat mag er zijn. Wanneer u moet zeggen, ik geloof wel dat het er geweest is, maar het is weer zo ver weg. Dan zegt de Heere, dan nodig de Heere aan zijn tafel toch die daar iets van weten of geweten hebben. Het gaat om waarheid. Waarheid voor zijn aangezicht. Als een wortel voor zijn aangezicht. En hij ziet ook mee, ook volgende week. Leg uw hart uw levens dan voor hem neer. Laten we samen zingen. Psalm 71, het eerste vers. Betrouw op u. Hoor mijn gebeden. Psalm 71, het eerste vers. Thank you. antwoord aan de man van smarten niet gehoord, niet begeerd, niet geacht. Vers 3 spreekt Jesaja opnieuw over die man van smarten. Hij noemt hem hier nu met name, een man van smarten. En wanneer Jesaja daarover spreekt, dan spreekt hij als iemand die de kerk van alle tijden overziet. De kerk van het Oude Testament, van voor Jesaja, van na Jesaja, de kerk van nu. En dan zegt hij, wij hebben hem veracht. Wij hebben hem niet geacht. Wij allemaal, ik ook, zegt Jesaja, je proeft het verdriet. Wat wel proefde in vers 2. Niet begeerd, ook Jesaja heeft hem niet begeerd. We hebben hem niet geacht. We hadden wel achting. Achting voor heel andere dingen. Achting voor de dingen van nu. Weet je, zei hij wel. Hij is een man van hoog kom af, kun je alles merken. De taal, het Hebreeuws van Jesaja, is misschien wel het moeilijkste van het Oude Testament. Het is heel verheven taal. Van iemand die dicht bij hoge kringen verkeert. Aan het hof, waarschijnlijk van de koningen verkeerde, vlak beide. En hij weet hoe aardse weelde kan schitteren. Wat aardse rijkdom kan doen, hoe het ogen kan verblinden. En dan heb je achting voor de dingen van nu. Die acht je hoog, heel hoog. Dat wil ik wel bereiken. De volgende stap in mijn loopbaan. Nog een mooiere auto, mijn huis. Nog iets verbouwen, vakantie verder weg. Kan een zegen zijn, dat is waar. Daar hoeven we wat dat betreft niet op neer te kijken. Niet van te zeggen, dat mag niet. Op zichzelf. Maar, waarom doen we het? Waarom gaat ons hart er naar uit? Of kan het toch iets minder? Wat achten wij hoog? Wat wachten wij het eerste? Wij hebben de wereld graag, de dingen van nu, van hier. Mijn diploma. Ik hoop dat er daarna een plaats voor mij mag zijn op de arbeidsmarkt. Ik hoop het ook voor jou. Werkelijk. Dat is heel mooi als je daarin tot je bestemming mag komen. Maar is dat het enige waar ons hart naar uitgaat? Als we dat alleen achten, dat is zo arm, want het is alleen maar voor dit leven. Dan achten we de dingen van nu op de hoogste plaats en eigenlijk onszelf daarbij. We achten de dingen van nu hoog en we achten onszelf hoog. En niet de Heer, die achten we dan laag. Klopt niet, voelt u wel? Dan zetten we iets boven de Heer, onszelf, spullen. En de Heer laag. En die man van smarten nog lager. En dat is het verdriet wat je proeft bij Jesaja. Ik heb andere dingen hoger geacht. Ik heb mezelf hoger geacht. Maar hem heb ik niet geacht. De Heer niet. Niet werkelijk. Die man van smarten niet werkelijk. Geen achting voor hem. En dat is heel erg. Ik hoop dat u er verdriet van hebt. Van krijgt. Zondigen tegen die opzoekende liefde van die man van smarten. Hij zo diep afgedaald in opzoekende zondaarsliefde. En die liefde, die opzoekende liefde niet geacht. Verdriet. Daarover krijg. Wat is de beste plaats daarvoor aan de voeten van de Heer? Het belijden voor hem. Heer, ik ben altijd maar zo'n zelfbedoeler, altijd maar weer mezelf. Wat is de beste plaats daarvoor? Dat is wanneer we weten tegen wie we gezondigd hebben. Tegen de Heer, ja. Maar ook tegen deze man van smarten. Om het hem te mogen belijden. De Heer Jezus zelf. Ik heb u niet geacht. Zo'n wonder van opzoekende liefde. Geen waarde daarin gezien. Geen achting voor gehad. U wil zelf groot en sterk worden. Ik denk het zelf te kunnen. Ik heb u niet nodig gehad. Dat eigenlijk aan de kant geschoven. Weggeschoven. Ik hoop werkelijk dat dat het verdriet van u, van jouw leven wordt. Om hem te leren achten. Om in deze man van smarten waarde te mogen zien, heerlijkheid te mogen zien schitteren. Hij is een man van smarten, hij is verzocht in krankheid. Smarten, dat is verdriet, verzocht in krankheid. Dat betekent zoiets als, vanuit het Hebreeuws, hij was vertrouwd met krankheid. Krankheid is dingen die ons ziek maken. Een kwaal die ons ziek maakt. En dan bedoelt Jesaja niet alleen kwalen in uiterlijke zin. Die kan deze man van smarten genezen. Hoe vaak lezen we daarover tijdens zijn omwandeling? Hij zoekt ook altijd naar de diepe oorzaak van ziekte. Dat is de zonde. En hij is een man van smarten, een arts, een geneesheer. Die ook die diepe oorzaak kan peilen. Artsen zoeken naar de diagnose. Hij peilt de diagnose van ons leven. Hij weet wat de wortel is van wat er niet goed is in ons leven. En hij is ook vanmorgen onder ons. En hij kent onze aller harten en hij heeft de diagnose al gesteld. Hij weet dat we onszelf zo bedoelen. Dat die hoogmoed zo verkleefd is aan ons bestaan. En ondanks dat hij dat weet en hij daarmee alle reden heeft om van ons weg te gaan, komt hij toch met zijn woord, met die opzoekende liefde en gaat door ons midden. Peilt onze harten, peilt ons bestaan en vraagt ons, leg uw leven open voor mij neer, uw verloren leven, breng het bij mij. Beleid het voor mijn aangezicht. Een man, een arts van smarten, vertrouwd met krankheden. En er zijn eruit u die weten van doktersbezoek. En dan kan er veel liefde zijn. Artsen zijn vaak ook bewogen met het leven, het lot van hun patiënten. Deze man van smarten is niet neutraal, nooit onverschillig. Hij is met ontferming bewogen wanneer hij de scharen ziet. De scharen zonder herder. Hij is veel meer dan een aartsdokter. Een aartsdokter die laat soms nog wel eens op zich wachten. Dan is er een wachtlijst. Deze arts komt altijd precies op tijd. Op het juiste moment, op het uur van zijn vader. Krachtiglijk bevonden een hulp te zijn in benauwdheid. Ja, maar het is zo benauwd en ik weet niet hoe het moet in mijn leven. Hij komt op het juiste moment. Soms als de nood het hoogst is. En hij komt op dat moment waarin hij ook de ziel oefent, de ziel van de zijne, waar dat leven in gelegd is, om te oefenen in dat geloof. Om naar hem uit te gaan, hem aan te lopen als een waterstroom. Zoals een ziel dorst naar de Heer, als een het dorst naar water, naar levend water. Hij is veel meer dan een aardse arts. Want hoe knap die ook zijn, soms moeten die zeggen, er zijn nu geen middelen van genezing meer die ik aan kan wenden. En dat is heel erg wanneer een aardse arts dat moet zeggen. Wanneer u dat meemaakt, dan weet u hoe verschrikkelijk dat is. Dan kantelt alles in ons leven. Wat is dan ons perspectief? Wat is dan onze toekomst, deze arts? Behandelt hopeloze gevallen. Bij hem is er geen moment van opgeven. Hij heeft tegen alle kwalen genezen. Heeft u hem dan nodig? Of zegt u nee, ik acht hem toch niet zo hoog. Moet ik die weg gaan van vernedering in zijn voetsporen, van vernedering in het belijden van wie ik ben en mijn verlorenheid? Dat niet, dan sta ik liever op eigen benen, moet ik u waarschuwen. Houdt u niet vol? Jesaja 40 zegt het aan het eind van het hoofdstuk, dat de jongelingen, die zullen wel hardlopen, maar gewisselijk vallen. Dat hou je niet vol. Eigen krachten, daarmee loop je vast, daarmee loop je dood, letterlijk. Daarmee kunnen we onszelf niet redden aan het einde van ons leven. Eigen krachten te verachten, waar kun je dat leren? Op Jezus school, bij deze man van smart. En dan met de hopeloosheid, de verlorenheid van ons leven bij hem te komen. Hij heeft medicijn. Medicijn, deze man van smarten. Hij geneest hopeloze gevallen. Waarom? Hij is die man van smarten. Jesaja heeft op hem mogen zien. Die zichzelf in het oordeel gesteld heeft. Waarom? Omdat de mens gezondigd heeft. De mens die zondigt, die moet sterven. Dat bedoel ik heel eerbiedig. Hij is een arts die zelf bloedt. Gaat Goede Vrijdag over. Hij heeft zichzelf verwond. Hij is dat lam uit Openbaring. Een lam staande als geslacht. Johannes, de evangelist, apostel, die mag hem daar later ook zien. Zoals ook Jesaja hem hier mag zien. Die zichzelf heeft in het oordeel willen brengen. Hij onschuldig. Heeft ongerechtigheden, zonden op zich doen aanlopen. Jesaja zegt, het is om onze overtreding is dat het verdriet van uw leven geworden. Zo heeft hij zijn ziel tot een schuldoffer willen stellen. En nu is hij de voorspraak bij de Vader, voor de zijne. Hij bidt voor wie vastgelopen is. Wie het niet meer weet in zichzelf. Wie zijn schuld, zijn verlorenheid heeft leren belijden. En hij heeft die behandeling. Soms zijn die patiënten zo lastig. Maar hij is zo geduldig in de behandeling van de zijne. Hij heeft zoveel geduld met ze. Hij oefent ze. Om ook geduld zelf te hebben. Hij heeft medicijn dat soms wel bitter is. Maar wel genezend is. Soms brengt hij een wond toe. In het leven van de zijne. Maar dat is altijd om te genezen. Bij hem is genezing. Hij is een borg. Een borg voor de zijne. Die de schuld van de zijne op zich heeft willen nemen. Heeft u daar noodzaak aan gekregen in uw leven? Of zegt u van, nou, dat wil ik niet. Ik wil mijn schuld niet belijden voor hem. Ik acht hem daarin dan toch laag. Ik doe het dan toch maar liever zelf. Avondmaal gaat hierover. Om achting voor hem, voor deze man van smart en in zijn opzoekende liefde, te mogen belijden. Om achting voor hem in zijn schuld overnemende werk, het formulier spreekt ervan. Ik voor u, daar gij anders, de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is de waarheid, de werkelijkheid van ons leven. Schuldigen die de dood verdienen. En heeft u dan achting voor deze borg, voor deze man van smarten mogen leren. Volgende week zal de tafel worden aangericht en voor ons allemaal geldt die vraag of we nu een kerkelijk recht bezitten of niet. Die vraag aan het begin, hoe is ons antwoord op de man van smarten wanneer hij vraagt, wie ben ik voor u? Moet u dan zeggen, nou ik heb het eigenlijk nooit echt gehoord, nooit echt verstaan. Het ligt nog zo verborgen, er ligt een doek overheen. Moet u zeggen, ik heb het nooit echt begeerd. Mijn hart gaat nooit echt naar hem uit, liever naar andere dingen. Moet u zeggen, ik acht zijn vader zo laag, ik acht hem zo laag, ik acht mezelf veel hoger en de dingen van u. Dan is er geen plaats aan de tafel. Dat moet ik met ernst en met bewogenheid zeggen. En ook dat het dan niet goed is in uw leven. Zo kunt u niet werkelijk leven. Zo kunt u niet sterven. Maar nog is het genadetijd. Nog gaat die man van smarten rond. Stelt de diagnose. Deelt die diagnose mee. Leert ervan in zondagshart, in zondagsleven. Wek liefde. Trekt in zijn liefde. Hart het naar hem toe, om de belijdenis van wie we zijn. O Heer, ik heb u nooit geacht, maar kan er nog voor zo een. Nog genadetijd. Er zal een scheiding door de gemeente gaan. De Heer weet of het een scheiding aan de tafel is. Een scheiding door de gemeente. En dat is die ernstige vraag, die vraag van de Heer Jezus zelf. Hij vraagt om antwoord. Hij is de man van smarten. Wanneer hij spreekt over die 10 maagden. 5 hadden er olie in hun kruik, 5 niet. Zijn wij bereid? Wat is ons antwoord op zijn vraag? Het antwoord op de man van smarten. Bijna een christen, maar geen olie, echt een christen, een nieuw geboren christen. Bijna, maar geen olie in de kruik. Dan gaat het toch niet goed, zegt de Bijbel zelf. Nog gaat hij rond. En waarbij ons, vanuit onszelf, dat gehoor, dat geloof ontbreekt, die begeerte en die achting ontbreekt, daar kan hij wonderen doen. Doet hij wonderen, ook in 2016. Dat is een boodschap van hoop. Bij hem is genezing, zelfs voor de grootste van zondaar. Leer dan uw verloren leven, zo voor hem te belijden. Waar die begeerte ontbreekt, hij kan helbegeerte werken. Begeerige harten wekken, voor het eerst en ook opnieuw. Achting geven. Oren openen. Voor dit lam Gods. Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Amen. Heere, wil zo zelf de toepasser zijn van uw woord. De ernst daarvan doen overwegen in onze harten, heel eerlijk, voor uw aangezicht. Geef dan in zo'n week ook dat dat bij ons is, maar ook dat het verder meegaat. En wanneer we moeten zeggen, ons ontbreekt dat recht, dat goddelijke recht, dat het doet uitdrijven en u aanlopen als een waterstroom. Heere, wanneer dan de stem uitgaat, wil dan zelf aan de tafel brengen die daar een plaats mogen ontvangen. Door u zelf gegeven en troost geven, leven geven, medicijn geven. Uit deze man van smarten wilt u met in gewetensonderzoek nabij zijn. U kent alle moeilijke, alle hopeloze gevallen, wil knopen ontbinden. Dat bidden wij u in de vergeving van zonden, om Jezus wil. Amen. Aan de gemeente wordt het volgende bekendgemaakt. Vanmiddag zal de dienst waarin student Boudewijn zal voorgaan beginnen om 3:00. Volgende week zondag zal in de morgendienst het sacrament van het heilige avondmaal worden bediend. In de middagdienst zal een nabetrachtingspredikatie worden gehouden. In beide diensten zal dominee Verwij voor ons voorgaan. Op maandagavond 7 maart zal de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. Aanvang 7:45. Woensdag 9 maart zal de jaarlijkse biddag worden gehouden. De kerkdiensten, waarin student Boudewijn zal voorgaan, beginnen om 14:30 en 19:30. Zaterdag 5 maart zal de landelijke evangelisatiedag worden gehouden in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente van Gouda. Dominee Labbé en evangelist Van Zetten zullen spreken over het thema het gesprek met onze onkerkelijke naasten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de saambinder. Dit alles, zo de Heere wil, en wij leven. Onze slotzang, Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krank heen kent. Als die grote man van smarten en liefderijk geneest, onder 3 vers 2. Ga thans heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.